In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag gaan we het hebben over artificial intelligence. Een onderwerp waar ik zelf nog wel eens een beetje nerveus over kan worden. Maar gelukkig hebben we vandaag iemand in huis die ons daar alles over kan vertellen. Het is Maarten Sukeel. Maarten, hartelijk welkom.
Goed om er te zijn. Maarten en Co. Het klinkt in ieder geval heel mooi, hè?
Waar kennen we dat van? Was het niet een strip of zo? Of?
Geen idee. Dat is wel lekker, anders moeten we er een strip van maken, denk ik.
Ja, gaan we hierna doen met AI. Hey, ik ben echt bijna vereerd dat je er bent. Want je bent nog niet zo heel lang bij ons. Maar jouw checking out Maarten kwam ik wel tegen dat we hier niet met de eerste, de beste AI-specialist te maken hebben die in het land der blinden één oog is dan koning en zo. Gaat dit spreekwoord, geloof ik. Maar jij bent iemand die volgens mij je hele leven al bezig bent geweest met dit verhaal. En in ieder geval al, je bent aan het bouwen geweest van systemen in het verleden. Je maakte codes, je kent de hele handel van de grond af aan, als ik dat zo kan zeggen. En jij promoveert binnenkort ook nog. Dan word je een zeer wel edel geleerde heer, moet ik je dan aan gaan spreken binnenkort. Op dit gebied. En je hebt een heel mooi boek geschreven. Dit is ook meteen je dissertatie? Of,
Nee, dat was gewoon, gewoon iets wat ik interessant vind erbij. Ja. Okay. Nee, ik zit inderdaad echt al een jaar of 10 hou ik me heel erg bezig met echt het schrijven van algoritmes en het bouwen van de systemen. Dat vind ik super gaaf. Je bouwt het en het eigenlijk nog jarenlang heeft het impact. Dus dat is heel leuk om te doen. Dus je kan denken aan systemen van klantenservice. Eigenlijk van, nou ja, dat je opbelt, dat het, dat je ergens naar routeert. Daar zitten natuurlijk al jaren algoritmes in. Ja. Het is niet zo gaaf als ChatGPT, maar het is wel heel handig als je een bedrijf hebt.
Ja.
Maar ik denk ook aan algoritmes bijvoorbeeld waar ik nu aan werk, die voorspellen hoeveel eten mensen gaan kopen. Als je dat weet, dan weet je natuurlijk ook hoeveel eten je moet maken, hoeveel je moet inkopen. Kan het allemaal ook efficiënter. Dus dat soort dingen.
Ja. Maar dat deed jij vroeger?
Of doe ik nog steeds. Ik heb vandaag nog iets van 7000 regels code eruit gegooid. Dus doe ik ook nog elke dag.
Maar hoe doe je dat dan? Is dat vanuit de universiteit of is dat gewoon je eigen bedrijf?
Nee, ik werk nu bij Picnic.
Oh,
online supermarkt.
Oké. Okay.
Ja, ken je ongetwijfeld.
Doen we straks door de dingen. Ja. Nee, want het is niet de NPO vandaag.
Maar nee. Het is een fantastisch bedrijf. Kan ik zeker aanraden. Ja. Okay. maar daarnaast heb ik inderdaad ook het boek geschreven. Dus ik had een projectje erbij.
De AI-revolutie.
Dat gaat er wat meer over de maatschappelijke invloed van die technologie. Want ik zie heel vaak, dan bouw je zo'n systeem en een paar jaar later zie je dat het systeem eigenlijk net even anders wordt gebruikt dan je had verwacht. Waardoor het eigenlijk, het heeft wel vaak een positief idee erachter van we willen iets beter maken. En op die manier ontwerp je het. Maar dan zie je later van, het gaat toch, in deze buurt doet het minder goed. Of voor deze klanten werkt het niet. En dan denk je van, dat is wel interessant. Ja. En als je dat doortrekt, of van die hele grote techbedrijf met heel veel algoritmes. Dat heeft ook denk ik heel veel invloed op de samenleving. Dat is eigenlijk een beetje waarom ik dat boek mee gaan schrijven.
Okay.
Met de titel De AI-revolutie is een knipoog naar de industriële revolutie. Ja. Want ik wel denk dat we over een paar honderd jaar terugkijken naar dit tijdperk. En dat we dan zeggen, dat was de AI-revolutie. Toen is de samenleving zo enorm veranderd eigenlijk door technologie, door kunstmatige intelligentie.
Ja.
Dat er ook heel veel verschuivingen gaan plaatsvinden. Want vaak, als er nieuwe technologie is, dan gaan mensen anders samenwerken, samenleven.
Ja.
Dus we zitten nu in die periode.
Ja.
Althans, dat is wat ik in het boek predik. Maar ook daarbij gewoon heel realistisch van, er zijn heel veel nuttige kanten van kunstmatige intelligentie. Je kan echt.
Maar help me out, want dat denk ik dat wel redelijk bekend is. En mensen die spelen nu al met ChatGPT en zo. En, weet je wel. En die zien van alles voorbij gaan aan fake filmpjes. En waar ik natuurlijk heel bang van ben, is het hele gedoe rond politiek ook. Hè. Ik heb een politieke achtergrond. En als ik dan zie met allerlei valse informatie die het land ingaat. Maar ik zat hier niet zo lang geleden met Sjoerd Groenhuis. En die had zoiets, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Hij zegt, weet je, inderdaad, de industriële revolutie, de uitvinding van de stoommachine, dat mm-hmm. was meteen, die werden aangevallen door de omwonenden, omdat dat allemaal de samenleving zou ontwrichten. En waar gaan we allemaal naartoe?
Bij de eerste treinen was er heel erg een angst van harder gaan dan 30 kilometer per uur. Sneller dan een paard toen de tijd, is slecht voor het menselijk lichaam.
Ja.
Nou, dat blijkt niet na. Dus 30 kilometer per uur gaan is prima. Zolang je er niet op plotseling ergens tegenaan rijdt, gaat het helemaal goed.
Ja. Ongegronde angst.
Maar bij de eerste bioscoopfilm waar een trein eigenlijk in reed, renden de mensen weg.
Ja, heb je 100 jaar eenzaamheid gelezen toevallig? Van
nee.
Ja, oh, dat is fantastisch.
Misschien wel.
Ja,
nee.
Dan komt er een rondrijdend circus met een, hoe zeg je dat? Zo'n bioscoop erin. En dat gaat helemaal fout, want die Indianen snappen er helemaal niks van. Maar daar moest ik inderdaad aan denken. Ik ben ondertussen zo'n Native Indian die als een, ja, toch ook gewoon wat angstig is.
Ja, maar het is logisch.
Kun jij dat wegnemen bij?
Gedeeltelijk denk ik. We zijn altijd heel erg bang geweest voor nieuwe technologie. En het is eigenlijk voor de meeste mensen altijd wel goed gekomen ook weer.
Ja.
Dat zal nu ook wel weer gebeuren. Dat is ook een beetje hoe zo'n computer zou denken. Want die leren uit patronen van het verleden. Dat is eigenlijk nu wat ik ook doe. Ik zeg van, het ging altijd wel goed. We waren altijd wel bang. We zijn nu ook bang. Maar het zal nu ook wel goed gaan.
Heb je daar reden voor? Of is dat, wat was het ook weer met aandelen van dingen in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst?
Leningen is dat volgens mij ook vooral. Oh. Nee, dat is inderdaad waar. Want bijvoorbeeld het voorspellen van een aandelenkoers met kunstmatige intelligentie is, dat gaat 99% van de tijd goed. Maar het moment dat zo'n aandeel in elkaar klapt, dan mist hij het. En dan is het nog steeds de waarde van zo'n systeem erg laag.
Okay.
Dus dat is altijd wel goed om in de gaten te houden als mensen zeggen dat het bijna 100% goed werkt.
Ja.
Het gaat juist vaak om die 0,1% die niet goed werkt bij algoritmes die je heel goed in de gaten moet houden. Ja.
Ben jij echt van kinds af aan zo'n nerd geweest die een oude Atari uit elkaar zat te slopen?
Ik ben er net iets te jong voor een Atari nog. Maar er zijn wel, ik weet nog een foto van toen ik 10 was. Toen zat ik volgens mij op een oude Windows echt een van de super oldschool spelletje te spelen. Met een enorme grijns op mijn hoofd. Wat ik nog steeds wel eens uit de kast trek. Dat ik denk van een spel uit 1995 volgens mij. Dus dat is niet de beste graphics. Dus kan je wel omschrijven als een nerd, denk ik.
Okay. Maar je bent ook sociaal. Als ik stukken van je lees en je hoort praten over dingen, mag je nu ook doen, maar dan is het niet zo, want dat zie je vaak bij techneuten, die hebben dan ook wel een beetje van die oogkleppen op. Dus zie je echt niet.
Het is ergens gedeeltelijk wel waar, maar er zijn ook heel veel techneuten die enorm sociaal zijn. Dus het is ergens ook wel een stereotype van de geeks, die zitten altijd maar lekker op een zolderkamer te programmeren.
Ja.
Terwijl we eigenlijk langzamerhand, als je kijkt naar de 5 grootste bedrijven ter wereld, zijn allemaal nerds. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Ja, die waren fantasyboeken aan het lezen, spelletjes aan het spelen.
Ja.
Dus ik denk dat we langzamerhand ook wel een beetje het imago aan het oppakken, wegnemen zijn van de advocaten en de chirurgen. We verdienen meer geld. Onze dingen die we bouwen, misschien nogal meer invloed zelfs. Namelijk chirurgen haal ik even weg dan. Die heb ik nog hoger zitten, denk ik.
Okay.
Maar qua voorbeeld, de verandering die er in de samenleving is denk ik dat de geeks eigenlijk wel een goede comeback aan het maken zijn.
Nou,
op die manier.
Ja, ja. En dat doet me dan weer denken aan de eerste ingenieurs die de sociologie ook neergezet hebben. Van de maakbare samenleving en zo. Ik denk wel eens dat, als je noemt net een aantal namen van hele grote jongens, maar ook jij maakt er dus ook onderdeel van uit, van mensen die...
Ik zou mezelf niet in dat rijtje zetten gelijk.
had je nog niet gezeten.
Nou, wie weet.
Nee, maar hoe zit dat inderdaad? Hè? Je hebt het ook over de ethiek van dit verhaal. Hou jij je daar nou mee bezig als jij voor picknick aan het werk bent?
Ja. Absoluut. Dat is, ik werkte eerder ook voor de overheid waar ik algoritmes bouwde. Niet die van de toeslagenaffaire. Dat had ik gelukkig.
Ja.
Maar zelfs als ik een meldingensysteem maak, dan denk ik na over, als je dit traint op heel veel Nederlandse data, dan werkt het heel goed voor mensen die in het Nederlands een melding maken.
Ja.
Maar dat is bijvoorbeeld in Amsterdam. Dus als je in een stad als Amsterdam kan je in het Engels niet kan melden, dan is dat wel... Ja, dan trek je Nederlanders wel redelijk voor. Hoewel dat eigenlijk altijd doen bij de overheid, hoor.
Ja.
Dus dat is niet anders dan anders. Maar hoe kan je dan zo'n systeem ontwerpen om dat eigenlijk tegen te gaan? Dat je een soort vertaalmodule inprikt, laat maar zeggen, om te zorgen dat dat effect er niet meer is. Dus ik probeer het altijd wel heel mijn eigen invulling van de ethiek daarin. Dat het eigenlijk die systemen gebalanceerd en goed werken voor iedereen. Probeer ik er altijd heel erg in te verwerken.
Ja.
Denk ook aan een algoritme dat voedselverspilling voorkomt. Dat op de goede manier afstellen tussen voedselverspilling voorkomen en wel ook gewoon geld verdienen.
Ja.
Dat is natuurlijk constant. Eigenlijk ben je eigenlijk een soort de algoritmes aan het ethisch aan het afstellen. Van wat is hier wenselijk?
Ja, vind je baas dat goed?
In de meeste gevallen wel. Maar ja, omdat het natuurlijk ook vaak... voedselverspilling kost ook geld.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk altijd wel constant een beetje die balans vinden. Van hoe zorg je nou echt dat het helemaal juist... Bijvoorbeeld als je zegt, we kopen altijd een derde in van wat we zouden moeten willen. Dan heb je geen voedselverspilling. Maar ja, dan zijn wel je klanten weg.
Ja.
En dan gaat de concurrent ermee vandoor. En nou, bijvoorbeeld bij Picnic, de concurrent die rijdt allemaal dieselbusjes. En die heeft eigenlijk ook weer andere dingen. Die hebben heel veel kinderen werken daar in de supermarkten en zo. Waar je ook wel nog kan denken. Dus dan denk ik, nou, waarschijnlijk is het ook wel goed om zo'n nieuw, vernieuwend, innovatief bedrijf juist wel ook te helpen op die manier. Ja. Dus het is wel iets waar ik constant mee bezig ben.
Ja. Ja. Maar we gaan even naar dat wetenschappelijke stuk van jou. Is de inhoud van dit boek, want je komt er net mee aan, ik heb het nog niet gelezen, moet ik je heel eerlijk bekennen.
En dat stelt me wel teleur dan.
Ja, dat
krijg ik hem zo meteen van me mee.
Dankjewel. Maar... Wat is dat? Je zit hier nou ook als spreker. Hè? Wat is nou jouw... Ja, missie is dan misschien een groot woord. Maar wat wil jij deze samenleving nou brengen? Je wordt ingehuurd te spreken. Je hebt 3 kwartier.
Ja, het is natuurlijk erg afhankelijk van het publiek. Bij techneuten kan ik een heel leuk technisch verhaal vertellen. Van, hey, je moet je op letten. Dit zijn dingen die ik in mijn werk fout heb gedaan. Vaak leuker dan de dingen die goed zijn gegaan. Maar ook voor een niet-technisch publiek. Ik vind het super interessant om eigenlijk gewoon de ervaring die ik al heb gedaan met die technologie. Met kunstmatige intelligentie. Om dat eigenlijk aan mensen uit te leggen. Want het is nu voor bijna iedereen wel relevant. Want steeds meer mensen zijn met ChatGPT bezig. En gaan eigenlijk dezelfde mankementen van die technologie. Want het is allemaal toch op dezelfde bouwstenen gemaakt nog.
Ja.
Tegenkomen als ik al ben tegengekomen.
Ja.
Dus ik denk dat ik heel erg leuk vind ook om over die ervaring te vertellen. Van hey, let hier op of gebruik het zo. Ik denk dat organisaties mij dan als spreker kunnen inhuren en daar gewoon echt flink profijt van kunnen hebben. Want ja, als je een paar keer met z'n allen dezelfde fouten maakt als die ik al 100 keer heb gemaakt, laat
maar dan
zeggen.
Heb je dus over de technische kant van het verhaal. Denk
nou ja, het is in zekere zin is het een deel van de fouten die kunstmatige intelligentie maakt, komt door de technologie. Maar ook zeker een groot deel van hoe het ontworpen wordt. Van hoe zet je zo'n systeem nou op een goede manier neer. Als iemand bij jou aanklopt, zegt ik heb een algoritme en het gaat helemaal fantastisch werken. Kijk maar. Dat je weet welke vraag je moet stellen. Van hoe weet je dat het goed werkt? Van hoe heb je dat gemeten?
Ja.
Dat kan heel erg helpen om te zorgen dat je niet met de verkeerde in zee gaat.
Ja. Maar daarnaast, waar ik ook eigenlijk al mee begon in dit gesprek. Ik ben dom, dus ik word alleen maar wat angstig.
Mm-hmm.
Van de hele nieuwe technologie. Dan denk ik, wie moet ik straks nog geloven als ik naar een programma zit te kijken? Of, ik krijg een mooi gedicht van mijn vriendin, maar dat is gewoon in ChatGPT. Ik ben gewoon genaaid, weet je wel.
Ja, het valt vaak nog wel op. Hè. Dat is, in het Engels heb je het woord Delve, wat nu volgens mij 200 keer zo vaak gebruikt wordt in papers, in blogs, als voordat ChatGPT gelanceerd werd.
Waar gaat dat voor?
Ja, let's delve into. Niemand begint een verhaal, maar ChatGPT doet dat continu, want die zijn altijd probeert het soort van prachtige teksten neer te gooien.
Waardoor
eigenlijk die manier van schrijven weer heel erg herkenbaar is.
Ja.
Ik had vandaag ook, ik zag op LinkedIn een berichtje, ik weet niet meer precies wat er stond, maar zo'n let's spark, bla bla bla, together. En dat ik al gelijk een WhatsAppje stuurde met, dat is ChatGPT, dat zie je gelijk. Dus, klopt. Ja. Het is wel te zien.
Maar heb je dan ook, nu ik spreek me daar even in, heb jij dan ook, vind je, als specialist op dit terrein, en ik denk ook dat veel mensen naar jou kijken, denk ik. Dan ook een soort waakhondenfunctie daarin, vind je?
Ja, vind ik wel. Er zijn nu wel in Europa bewegingen om hier wetgeving voor te maken.
Ja.
Zo, en de autoriteit persoonsgegevens is ook stappen aan het maken van... we gaan er naar kijken, laat maar zeggen. Maar in zekere zin is er is niet zoals bij bijvoorbeeld het gebruik van data... of bij een automerk heb je gewoon een APK. Je hebt gewoon allemaal zaken waar je aan moet doen... überhaupt met een auto te mogen rijden.
Ja.
Algoritmes heb je dat niet. Dus in zekere zin, die waakhondenfunctie ligt nu bij de makers van die algoritmes. Heel veel makers van die algoritmes zijn er niet voor gecertificeerd. Of hebben daar geen opleiding voor gevolgd. Die hebben dat gewoon ergens geleerd.
Ja.
Terwijl het eigenlijk best wel vaak gewoon heel veel invloed heeft op bijvoorbeeld mensenlevens. Denk aan algoritmes in de medische wereld. Gelukkig wordt daar natuurlijk wel vanuit de medische kant meer op gecontroleerd. Ja. Maar als daar iedereen maar algoritmes kan maken en eigenlijk niet precies weet hoe het werkt, is dat heel kwalijk.
Ja.
Maar dat kan ook al gaan. Stel dat het gaat om hoe een zoekmachine in elkaar steekt op een website. Dat kan best wel invloed hebben op welke producten wel verkopen, welke producten niet verkopen.
Ja.
Vaak helemaal geen keurmerk eigenlijk voor of zo. Dus ik denk dat iets dat... Ja, ik zie mezelf daarin wel als waakhond nu.
Ja.
Ik zou die rol liever niet hebben. Het zou fijn zijn als er een soort van onafhankelijke partijen zijn die algoritmes kunnen nalopen om te kijken van, is het goed?
Ja, maar die moeten er dan wel verstand van hebben.
Ja, ja.
Dus en ik vraag me wel eens af, hardop. Want ik zag dat ook in een ander interview van je. Dat je zei van ja, ze zijn er wel mee bezig. Maar het valt onder een ministerie wat ook overzeese gebieden doet, geloof ik, of zo. Of, het wordt toch gewoon, weet je, driehoog achter. En dan komt er, geloof ik, hoeveel was het? Wat hadden ze er voor uitgetrokken?
Dat is eigenlijk een soort actieplan, generatieve AI. Er was dan 400 miljoen wat eenmalig werd neergegooid. Ik zou er heel blij mee zijn. Maar als je echt vooruit wil lopen in zo'n technologie als land, is het niet genoeg.
Essentieel vind jij het voor deze samenleving dat we daar bovenop zitten?
Nou, hoeveel uur per dag zit jij op je telefoon?
Ja,
aanzienlijk.
Ja.
Het is denk ik een groter onderdeel van mensen hun leven dan heel veel andere ministeries die we hebben. Daarom zeg ik ook vaak zeg ik in het boek ook, van moeten we op zijn minst een soort gecentraliseerde plek hebben binnen de overheid, waar kennis wordt opgebouwd hierover. Waar dan ook eigenlijk de deskundigheid zit om te zeggen van, dit zijn algoritmes die we wel willen, dit wat we niet willen.
Ja.
En zo gaan we het verschil zien.
Ja.
En we gaan het ook nog controleren op bepaalde manieren, want eigenlijk is dat er nu nog niet genoeg. En je hoort het heel vaak terugkomen, kennis in mijn verhaal. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel meer mensen eigenlijk leren over kunstmatige intelligentie, de technieken erachter, machine learning, hoe werkt dat nou, wat zijn de mankementen ervan. Want dat kennisniveau is nu gewoon te laag, terwijl het zo'n groot onderdeel is van iedereens leven.
Ja.
In het begin van het boek heb ik het over van, als ik wakker word, dan heb ik natuurlijk een super extreem voorbeeld. Dus ik al met mijn stem zet ik muziek aan.
Ja.
Welke muziek aangaat, is ook weer een aanbevelingssysteem.
Ja. Ja.
Ik heb de betaalde variant, maar anders kan het ook dat bijvoorbeeld Spotify ook even uitrekent van, nou, dit is de reclame waar het meest aan gaan verdienen, waar je het waarschijnlijk misschien iets van gaat kopen uiteindelijk. Dan begin je te scrollen. Nou, dan heb je echt tientallen algoritmes. Per seconde kan je misschien wel zeggen, die aan het kijken zijn van, wat gaan we laten zien? Welke advertentie gooien we er tussendoor?
Ja.
Waar reageert iemand op? Dus het is ongelooflijk hoeveel het invloed op ons heeft.
Ja. En ik ben nog zo onnozel om te denken dat wij in de westerse wereld nog niet zo'n staatsapparaat hebben wat vergelijkbaar is met China bijvoorbeeld. Of met de Sovjet-Unie, ik weet niet hoe ver ze daar zijn.
Ja.
Maar ik zag laatst, waar was dat? Bij een nieuwe zijderoute of zo, geloof ik. Ruben de Lauwe. Mm-hmm. Daar ook wel wat over zei, dan denk ik, door deze technologie, gezichtsherkenning, ik heb dat een flauwekul allemaal.
In Nederland experimenteert de politie er ook mee. En Bits of Freedom heeft ook aangegeven van, er is bij een datalek van Clearview AI, ik weet niet of je het kent, het is eigenlijk een soort website waar je gezichtsherkenning kan kopen. Dat hebben ze gemaakt op basis van social media foto's, dus jij staat er ook in, dus dat is waarschijnlijk.
Ja, dat zit er in.
Dus kunnen ze jou ook herkennen. Ja. Nou, het blijkt dus dat de Nederlandse politie dat heeft gekocht wel eens. Dat ook heeft gebruikt. En ze geven ook vaak aan in persverklaring van, we willen hiermee experimenteren. Dus het is vaak...
En dat is oké, daar hoef je niet aan...
Nee, ik ben blij dat Europa bezig is met wetgeving om dat eigenlijk zoveel mogelijk aan banden te leggen. Ja. En ik denk dat je ook echt als maatschappij moet zeggen, dit moet je niet willen. Want je maakt gewoon van elke foto die van jou ooit gemaakt is een herkenningspunt. Wat ook weer naar jou herleid kan worden.
Ja.
Wat ook tegen je gebruikt kan worden.
Ja.
Dus gezichtsherkenning is voor mij wel... Vaak zeg ik, dat heeft een beetje twee kanten. Maar bij gezichtsherkenning denk ik, leuk om je telefoon te unlocken. Maar voor de rest moeten we er eigenlijk gewoon niet aan beginnen. Want er kan eigenlijk niks goeds van komen.
Nou ja, en dit is maar een voorbeeld. Maar ik denk het hele 1984 van Orwell komt dan bij mij wel.
Ik zit van Sandra Newman de Julia te lezen. Dat is herschreven vanuit een feministisch oogpunt van een vrouw uit het verhaal van 1984.
Oh ja,
ook aanrader. Ook zeker als je niet helemaal het verhaal meer weet, dan krijg je opeens vanuit een ander karakter hetzelfde verhaal.
Oh, wat leuk.
Dat is wel een grappige ervaring.
Dan moet ik eventjes, want ik vond dat destijds
een boekentip.
Fantastisch. Maar goed, het laat onverlet dat ik het gevoel heb. Dus help me, Maarten. Dat het gewoon... Misschien word ik wel oud hoor. Nou, ik ben wel oud. Maar weet je, dat het een enge wereld wordt.
Ja.
En dat denk ik, die lui die dat moeten gaan controleren... Mm-hmm. Daar heb ik geen politicus voor nodig met een idee. Daar heb ik mensen nodig met een met het hart op de juiste plek. Mm-hmm. Die weten waar ze het over hebben. Dus wat gaan we met jou doen?
Ja, nou, ik ga zeker het verhaal verkondigen. Zoveel mogelijk kennis proberen te verspreiden. Dat voorop. En ik hoop ook dat meer mensen daardoor geïnspireerd raken en ook zich in het onderwerp willen gaan verdiepen.
Ja.
En dat we op die manier meer en meer kennis kunnen opbouwen.
Okay.
Want je hebt in 1984 heb je de teleschermen aan de muren met de camera's.
Ja.
Nou, wij hebben allemaal, misschien nog wel erger, een apparaatje in onze broekzak met misschien wel 7 camera's soms. En op onze laptop. En
de TV.
Eigenlijk de realiteit is nog bizarder dan wat in boeken als 1984 Brave New World wordt omschreven.
Ja. Ja. En we nemen het al, we take it for granted op een of andere vreemde manier.
Je bent eraan.
Maar, ondertussen denk ik, ja, gaat dit nou wel goed? Naar jou persoonlijk dan. Je voelt dat ik natuurlijk als sociaal wetenschapper en niet als technische nerd er meteen op zit te drukken dat we jou mate voor president, of in ieder geval. Als ze jou vragen, komt een zakenkabinet straks, of noemen we dat tegenwoordig.
Ja.
En we moeten iemand hebben die dat ministerie.
Even kijken hoe de formatie verloopt. Wie het vraagt, laat ik het zo zeggen.
Dat één, maar zou je het doen?
Ja, wie weet. Ik denk wel dat het belangrijk is dat techneuten zich bijvoorbeeld meer de politiek ingaan. Want dat gebeurt weinig.
Ja.
Het is heel makkelijk om vanaf de wal echt te zeggen van waar zijn jullie nou mee bezig. Maar eigenlijk, ja, als je kijkt naar in de Tweede Kamer, weet ik niet of ik misschien iemand mis, maar voor zover ik weet zit er niet iemand met een computer science achtergrond.
Nee, nou, hoe erg is dat? Terwijl we dus met elkaar constateren dat het hele quantum verhalen, AI, noem het allemaal maar op, het gaat ons hele leven, beheerst in feite al ons hele leven. Ja. We merken nou, hè, met de Trumpjes onder ons, wat we allemaal kunnen doen met het fake news verhaal. Of we kijken even naar wat er met Poetin gebeurt op dit moment.
Ja.
Ik zie heel veel plezier bij Thierry Baudet als hij vieze liedjes over Rob Jetten zingt met AI gegenereerd en zo.
Ja, of als hij Minecraft speelt. Vond ik een hele interessante. Hij deed een livestream voor op Minecraft. Om de verkiezingen te winnen, dacht ik. Dat was voor de verkiezingen.
Okay.
Minecraft is wel een spel voor kinderen. Dus heeft hij denk ik even gemist dat kinderen niet mogen stemmen.
Ja.
Maar gelukkig maar.
Nee, maar snap je? Dan denk ik van, er hangt hier al langer ik ben geen pessimist of zo. Maar er hangt toch al lang een hele donkere wolk boven ons. En zijn we nou, ze liggen we nog te pit, vind jij?
Ja, ik denk zeker. Het zal ook wel even duren voordat we als samenleving hier soort van de vrucht van gaan plukken.
Ja.
Goedemorgen. Maar uiteindelijk zal het wel lukken. Dat is bij de industriële revolutie ook gebeurd. Hoewel we daar ook nog steeds de negatieve kanten van zien.
Ja.
Ik bedoel, de klimaatverandering en dergelijke hadden we ook wat eerder moeten zien aankomen.
Ja.
Dus het zou me niet verbazen als we over 200 jaar ook nog problemen van AI hebben. Die we nu nog helemaal niet over nadenken eigenlijk. Van hoe is,
nou,
dat, is dat een probleem? Ja.
Plus als je heel erg je perspectief terugbrengt. Kijk, toen stond de fabriek nog. Kijk, ik kreeg gewoon astma omdat ik onder de hooghuis ben geboren.
Hm. Hey,
maar die dingen, die je weet vaak niet eens waar de servers staan van een of andere club. En de regelgeving die wij straks in Europa met elkaar neer gaan tikken. Daar lachen de Chinezen en de Russen zich helemaal blauw om waarschijnlijk.
Ja, ik denk niet dat het heel veel impact kan hebben.
Nee. En dat
wil niet zeggen dat je er niet mee moet beginnen. Dat is,
dat is waar. Dat is waar. Ja.
Ik denk bijvoorbeeld een verbod op automatisch spelende video's. Klinkt wat minder gaaf als een AI-act of een wet tegen AI.
Ja.
Maar je voorkomt wel heel veel, ik denk, verslaving aan telefoons, nepnieuwsverspreiding. Daar kom je allemaal vanaf. En het is eigenlijk best wel goed handhaven. Je kan gewoon zeggen, hey, ik zie dat jij een apparaat verkoopt, Apple of whoever.
Yeah.
En daar zitten die automatisch spelende video's op. En dat is slecht voor kinderen, dus dat mag niet.
Yeah.
Nou, dat kan je best wel controleren.
Yeah.
Dus dat soort, ik denk dat we die kant veel praktischere wetten moeten bedenken. Veel kleinere eigenlijk incisies en niet heel megalomaan moeten denken.
Yeah.
Maar juist op die manier heet het bijsturen. Dat veel beter zou kunnen werken.
Yeah.
Ook tegen buiten Europa. USB-C is inmiddels ook gelukt. Dus dat is ook vanuit Europa komt dat.
Ja.
Dat is heel fijn dat je niet heet dat je oplader moet omdraaien.
Ja, daar ben je waarschijnlijk van.
Daar word ik heel blij van.
Ja. Hey, weer even naar de mens, Maarten. Mm-hmm. Ik zie je dan inderdaad als 10-jarige met jouw Windows-machine lopen.
Ja.
Emmeren. Je bent vast een gamer geweest. En je weet ik het wat je.
Mm-hmm.
En is het dan niet zo dat je in je ontwikkeling, je promoveert binnenkort, dat soort maatschappelijke vraagstukken, ethische vraagstukken, politieke vraagstukken, dan de overhand gaan nemen in jouw bestaan als techneut.
Ja, ik denk het wel. Ook niet verkeerd. Ik weet nog, toen ik de middelbare school afging, dat ik een docent had waarmee ik na mijn diploma kreeg ik ook daar gesprek mee. En zei, je moet echt iets met de maatschappij gaan doen. Daar ben je zo goed in. Je bent altijd zo op de hoogte van alles. En zei ik, nee, ik ga iets met computers studeren. En zei ze, dat kon je ook natuurlijk. Dus ik denk dat heel mooi ook gewoon samenvat wat ik interessant vind.
Ja.
Ik vind het oké dat soort van dat ik bezig ben met eigenlijk die twee. Want dat zijn de twee dingen die ik heel leuk vind.
Ja.
Dus ik vind het helemaal niet erg om na te denken over de maatschappelijke invloed die de
algoritmes hebben. Maak jou minister. Nou, dan ben je 60 uur per week aan het werk.
Dat is minder dan ik nu doe. Dus dat klinkt eerlijk.
Ja, ik kreeg al de indruk dat je druk had. Ja. Ja, de katten,
even minister,
je
even katten, sabbaticaltje. Ja.
Nou, we hebben je nodig. Dat is bij mij wel duidelijk. En, maar de katten moeten het even zonder je doen. Ik zag dat je die ook had.
Ja, ergens. Zeker. Twee hele lieve katten.
Even terug naar je sprekersding. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je keynotes geeft. Dat staat ook allemaal keurig op en zo. Voor inderdaad de techneuten. Mm-hmm. Of weet ik van bedrijven die iets willen doen. Die dat AI willen gebruiken om hun kapitaal te vergroten. Om het maar even zo socialisten uit te drukken. Maar je hebt ook aparte keynotes over...
Ja.
Want ik zit je, dit gesprek gaat over mijn angst. Gaat helemaal niet over jou. Dat had je wel in de gaten.
Als jij een keynote over een angst wil. Ik vind het altijd heel leuk om dingen echt heel erg op maat te maken. Dus vaak ook van tevoren. Niet alleen met de opdrachtgever. Maar ook van kan je me even 1-2 mensen uit het publiek geven. Waar ik mee kan bellen. Even polsen van waar ben je nou mee bezig. Wat vind je nou interessant op dit onderwerp.
Ja.
Ik maak er eigenlijk altijd helemaal op maat een verhaal van. Dat vind ik ook veel leuker. Anders dan ben ik de hele tijd hetzelfde aan het doen.
Ja.
En vaak komen de woorden er sneller uit dan ik ze kan spreken. Dus dat is geen enkel probleem. En dan houdt het ook voor mij fris. Dus ik vind het echt leuk om echt helemaal op maat iets te doen. Dus afhankelijk van wat de interesse ook is. Vaak weet ik er wel iets van. Of heb ik iets vergelijkbaars waar ik over kan vertellen. Dus,
maar ben jij zo'n missionaris? Want ik dacht, jij bent hartstikke druk.
Ja, ja.
En dan ga jij even goed hier bij ons lopen vertellen dat je een enthousiaste man bent als het gaat om het land in te gaan en je boodschap te vertellen.
Ja, vind ik heel leuk om te doen. Ja. Dus dat geeft mij energie. Dus dan maakt het niet uit.
Ja, nou hartstikke goed. Hey, leuk. Ik ga je boek lezen.
Ja.
Ik zal even de formateurs even melden dat je beschikbaar bent.
Ja, helemaal goed. Ja.
En ik stel altijd de laatste vraag. Stel je rijdt straks naar huis en het gaat mis. Je krijgt een ongeluk, niet te bidden.
We hebben altijd de beelden nog.
Maar wat denk jij dan? Hè? Want daar zit je naar zo'n systeemplafond turen.
Ja.
En buiten dat je de katten en je vrouw mist, of ik weet niet, heb je ook kinderen? Weet ik eigenlijk niet.
Nog geen kinderen, nee, helaas.
Denk je dan, jeetje man, wat heb ik mijn nog niet zo hele lange leven toch vergooid? Want ik ben alleen maar aan het werk geweest.
Want ik doe ook heel veel andere dingen hoor. Gisteravond ben ik geweest salsa dansen, wat ik ook heel leuk vind.
Okay.
Van het weekend een halve marathon gerend. Dus nee, ik heb echt, ik film mijn leven tot helemaal vol in op de manier hoe ik wil. Dus... Ja, kan niet blijer zijn, laat maar zeggen.
Oké. Dus no regrets als het misgaat.
Ja, heb ik nog niet getatoeëerd, zoals die bekende afbeelding.
Ja.
Maar nee, absoluut niet. Nee, ik vind het heel gaaf waar ik mee bezig ben. En met zo'n technologie de hele dag bezig zijn. En er ook nog over mogen vertellen. Ja. Ja, fantastisch.
Oké. Ik ben hartstikke blij met je. Want ik zei het al een beetje cynisch. Maar ik heb wel het idee dat we... over een onderwerp zit te praten waar heel veel over gesproken wordt. Mm-hmm. En waar heel veel mensen ook denken dat ze daar allerlei wijze dingen over kunnen zeggen. En niks ten nadele van wie dan ook al verder. Maar ik merk wel aan jou dat je een hele gedegen achtergrond hebt.
Ja, zeker.
En als ik zo aan het surfen ben over jou, hoe zeg je dat zo? Dan aan het googelen. Dan merk ik dat je ongelooflijk breed bent in het aanbod van onderwerpen. Maar het gaat natuurlijk ook overal over. Hè?
Ja. Dit is, dus laat me zeggen, ze noemen ook wel als je met kunstmatige intelligentie werkt, noemen ze ook wel het spelen in de achtertuin van alle andere velden.
Want ja.
Je kan de medische wereld in, je kan diagnosesystemen bouwen, je kan de logistiek in voorspellen hoeveel er heen en weer moet, hoe ze optimaal kunnen rijden. Je kan een creatieve sector tegenwoordig in, want je kan ook plaatjes genereren op een mooie manier. Dus je kan er alles mee eigenlijk. Het is meer een soort gereedschap dan dat het eigenlijk echt een beroep is.
Ja.
Ik denk ook over 20, 30 jaar dat meer opleiding een soort van AI als onderdeel ervan zullen nemen, dan dat, dat er steeds meer AI'ers gaan komen. Ik denk eerder dat het is als, als schrijven of als typen.
Ja.
Dat wordt gewoon onderdeel van alles. Ja. Dus het is niet dat je alleen maar de AI-specialist hebt.
Ja. En heb je nog één laatste zin om mij vannacht rustig te laten slapen?
Slaap lekker, Co. Ja.
Hey, Maarten, dit schiet niet op, maar ik ga je boek lezen. En
top, dan zal je zien dat het allemaal goed komt.
Oké. Hartstikke bedankt voor het interview.
Yes, graag gedaan.
Yo.
Top.
Hey, en wij zijn er volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.